Daikin warmtepompen voor verwarming en sanitair warm water. Info op daikin.be.
Radio 1. Touché.
De grote levensvragen. Met Friedel Sage.
Een hele maand lang waren de vragen in Touché alleen maar grote levensvragen, gebaseerd op een grootschalig onderzoek waarvan de resultaten bekend zijn gemaakt in de Standaard en op Radio 1. Antwoorden hebben we niet gevonden natuurlijk, maar de vragen zelf hebben ons ongetwijfeld dichter bij de intensiteit van het leven gebracht. Nog tot eind april volgend jaar reis ik met de theaterversie van de grote levensvragen doorheen het land. Er is natuurlijk ook het boek en vandaag is er de laatste aflevering van de radioversie met drie gasten in de studio en samen vertegenwoordigen zij de jeugd. Ik zie studenten biomedische wetenschappen en schrijfster Ea Sabi. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Coördinator van VZW Toestand en Aleducai Niels Koppes.
Hallo.
Goedemorgen. En de voorzitter van de scholierenkoepel, Rania Elmart.
Goedemorgen.
De manier waarop jullie vanochtend naar hier zijn gekomen zegt al veel over wie jullie zijn. Ea Sabi, hoe ben jij naar hier gekomen?
Goh, ik ben 22 jaar en ik denk dat het veel zegt over mijn uitstelgedrag, want ik heb nog altijd geen rijbewijs. Maar ik heb wel een half rijbewijs, dus ik mag alleen rijden. Dus ik ben helemaal naar Brussel gereden voor het eerst.
Voor de eerste keer.
Ja.
Kijk, en je bent er geraakt.
Ja, dat
je
wel.
Je hebt dat goed gedaan. Ja. Rania, hoe ben jij naar hier gekomen?
Ja, ik ben hier ook de jongste in de studio vandaag. En,
je bent 18, hè?
Ja. Ja. Ik ben juist 18 geworden en ik ben gebracht door mijn moeder.
Voilà, mama brengt jou, zo ja, gaat dat
taxi,
dan.
Taxi, mama.
En Niels, jij bent de oudste van de drie?
Ja, ik ben de oudste blijkbaar.
28, ja. Ben je? Hoe ben jij naar hier
gekomen? Ik ben te voet gekomen. Ik had mijn wekker vergeten. Allee, ik had hem niet verzet, mijn uur op mijn gsm. Ik dacht dat dat automatisch ging. En ik had dus een uur over en dan dacht ik, ik ga te voet.
Voilà, want jij bent natuurlijk ook een echte Brusselaar, mag ik het zo zeggen?
Ja. Ik ben in Anderlecht opgegroeid.
Ja, en je hebt gewandeld van...
Nu van Tour en Taxis tot hier.
En dat is een uurtje, een winteruurtje dat je mooi hebt gevuld.
Voilà.
Ja. De grote levensvragen, in hoeverre zijn jullie daarmee bezig, Rania?
Ja, ik persoonlijk ben er niet echt super hard mee bezig natuurlijk, omdat er zoveel andere dingen gebeuren in mijn leven en om me heen. Maar soms toch wel, in je achterhoofd leeft dat toch wel een beetje. Hè?
Ja, het zijn toch thema's waar die jongeren mee bezig zijn.
Zeker, hè? Zeker.
Ja. En Niels?
Ik ging zeggen, ik denk dat alle vragen die je stelt in je leven levensvragen zijn. Dus ik denk dat ik daar wel mee bezig ben.
En Ea?
Ja? Ja, ik denk dat je onbewust er altijd mee bezig bent. Dat wij mensen ook altijd op zoek zijn naar verklaringen, vaak achteraf, van oh, dat is gebeurd daarom, of een beetje betekenis geven. Maar ik denk ook, omdat ik schrijf, dat ik altijd dieper probeer te graven en dat soms heel vermoeiend kan zijn, maar ook nodig.
Mm-hmm. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren vinden dat ze het verschil moeten maken in de maatschappij. Klopt dat, als ik naar jullie drie kijk? Hebben jullie het gevoel dat jullie het verschil moeten maken in de maatschappij? Niels, jij knikt.
Ja, ik denk van wel, omdat als je een gesprek aanknoopt met iemand die ouder is, meestal heb je zo het gevoel van dat hij niet neerkijkt op je, maar dat hij zoiets zegt van ja, ik heb al conclusies getrokken. Terwijl, jij bent dan nog jong. Ik weet niet of ik mij nog jong mag noemen, maar ik ben dan nog jong en dan heb je nog een redelijk frisse kijk op de dingen. En ik denk dat je dan ook meer creatieve en interessante oplossingen kunt vinden dan mensen die misschien al veel hebben meegemaakt, de ganse context, al van alles achter hun. En ik denk dat als je jong bent, dat je gewoon veel frisser dingen kunt gaan ondernemen.
Ea Sabi, herken je dat?
Ja, ik herken dat heel erg, want ik word altijd als een beetje naïef bestempeld en ik vind dat niet erg. Ik denk altijd beter naïef dan sceptisch of cynisch. En ik denk dat heel veel mensen zeggen van ja, toen ik 22 was, toen dacht ik ook zo, maar wacht maar tot je wat ouder wordt. En ik hoop dat ik dat geloof om iets te veranderen. Ik ga niet zeggen dat ik de wereld ga veranderen of dat het allemaal roze geur en maneschijn wordt. Mm-hmm. Maar je kan wel kleine dingen veranderen en zo toch wel invloed uitoefenen.
Ja, Rania Elmart.
Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens mee. Ik ben daarom ook voor de functie voorzitter van de Vlaams Scholierenkoepel gegaan om toch een verschil te maken. Je merkt dat scholieren en jongeren echt een verschil willen maken, ook wat betreft onderwijs. Ja. Wij zitten maandelijks samen met onderwijsnetten, onderwijskoepels, de minister, om dingen te veranderen, daadwerkelijk.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik zou dat eigenlijk in twee woorden doen. Drie. Een geëngageerde artistieke babbelkous.
Een geëngageerde artistieke babbelkous, ja. Omdat je ook muziek speelt, hè?
Ja, ik speel muziek. Ik speel viool, piano en ik zing. Maar ik schilder ook heel veel. Ik teken heel veel. Ik lees heel graag. Ik dicht ook wel. Ik schrijf ook. Eigenlijk, qua artistiekiteit, qua kunstvormen, kunststromingen, is er eigenlijk niet echt iets wat ik niet doe.
Ja. Dus. Babbelkous, dat vind ik niet erg, want we hebben 2 uur te vullen.
Ja.
Niels, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik denk vooral plantrekker en tegelijk ook motivator.
Mm-hmm.
En niet alleen ten opzichte van mezelf als persoon, maar ook ten opzichte in de rol van mijn job dan. Ik ga even kort uitleggen, toestand. Wat dat we doen is dat we leegstaande gebouwen zoeken om socioculturele centra op te bouwen. En we bouwen een stad in een stad waarin dat we iedereen een plek proberen te geven, maar ook meer kwetsbare profielen. Omdat in de normale markt komt niet iedereen in aanmerking voor ruimte, omdat ruimte geld kost.
Mm-hmm.
En in die context vind ik plantrekker en motivator wel een belangrijke, omdat er veel mensen vergeten dat ze dingen kunnen ondernemen en dat ze van alles kunnen doen. En dus wat ik wil laten zien is van, je moet gewoon je plan trekken en ik ben er dan om die mensen te motiveren. Ja.
Hey Asabi, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ja, dat is een moeilijke. Ik denk dat dat afhangt van hoe ik me op dat moment voel. Dus er zijn verschillende beschrijvingen, maar meestal omschrijf ik mezelf. Dat was ook heel lang mijn bio-twitter als een klein meisje met een grote mond. Ik denk dat er heel veel contrast in mij zit en dat zit ook in mijn schrijven. En soms ben ik verlegen. Dan weer heb ik een heel uitgesproken mening en heel veel scherpte in me. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar zo zou ik mezelf omschrijven.
We gaan het hebben over de grote levensvragen in deze touché. Welkom.
Radio 1. Touché. De grote levensvragen. Met Friedel Sage.
Misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, wat toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Mijn lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag of volgend jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Sterven. Daar kom ook ik niet onderuit. liedjes dan maar zwerven, verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog wel je zanger, je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.
Laat me, in de versie van Do, en het is het levenslied van Eya Sabi. Waarom heb jij dit nummer gekozen?
Goh, dat is heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen waarom ik een lied goed vind of waarom ik een boek goed vind. Het raakt me gewoon en ik vind... ja, er is ook niet veel meer voor nodig. Maar als ik echt moet... het is gewoon een goed geschreven tekst. Het is geschreven door... het is eerst gezongen door Ramses Shaffi, maar ik vind het in de uitvoering van Do nog mooier, omdat zij zoveel gevoel legt in haar zang.
Ja. En inhoudelijk, gaat het daar ook over?
Ja, laat me blijven.
Laat me mijn gang maar gaan.
Ja, laat me blijven wie ik ben.
Ja.
En... ja, gewoon heel mooi. Ik heb het een paar maanden geleden voor het eerst gehoord en het heeft me echt geraakt. En dan vind ik ook niet dat ik echt daar een verklaring aan moet geven van waarom heeft het me geraakt. Het is gewoon mijn levenslied.
Voilà, ja. De belangrijkste vraag uit de grote levensvragen is natuurlijk, wat is de zin van mijn leven? Hebben jullie daar al over nagedacht? Kunnen jullie daar een antwoord op geven? Wat de zin is van jouw leven, Rania?
Ik heb eigenlijk een boek gelezen van Daniel Klein. En de titel is... Steeds als ik de zin van het leven heb gevonden, komen ze met iets nieuws. En ik denk dat dat ook wel op toepassing is voor deze vraag voor mij. Want ik heb de zin van het leven nog niet gevonden. En ik weet ook niet of ik die ooit ga vinden. Tot nu toe is de zin van mijn leven de mensen om me heen. De mensen van wie ik hou, er voor ze zijn, ze steunen. Maar mij ook blijven inzetten voor de maatschappij.
Ja, want je bent net voorzitter geworden van de Vlaamse scholierenkoepel. Omdat je dat echt wou? Hoe gaat dat, zo'n verkiezing?
Ja, zo'n verkiezing bestaat eigenlijk uit een dag, verkiezingsdag, waar meerdere mensen kandidaat zijn voor een bepaalde functie. En een groep diverse jongeren die... kies dan uiteindelijk een voorzitter, maar ook andere functies binnen de organisatie. Het komend jaar is de zin van mijn leven toch wel een goede voorzitter zijn. Ja.
Wat wil je bereiken als voorzitter?
Ik wil echt dat ik mijn job als voorzitter zo goed mogelijk doe door de stem van scholieren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
Mm-hmm.
Dus dat houdt in dat ik echt zorg dat de stem van scholieren echt aan bod komen en als echt gehoord worden.
En dat is nu wel heel belangrijk, hè? Het is wel een cruciaal jaar, denk ik, hè?
Ja, zeker. Vooral met de nieuwe hervormingen en de eindtermen die opspelen, is het echt belangrijk dat de stem van scholieren naar boven komt, want het gaat om ons.
Moet je dan dossiers lezen of hoe bereid jij je voor op vergaderingen?
Ja, veel dossiers lezen, veel nota's lezen, alvast nadenken over bepaalde vragen die ik ga krijgen. Ook heel goed research doen met wat vinden scholieren nu, goed overeenstemmen, vooral heel goed kijken. Ook.
Ja, ja. Eya, wat is voor jou de zin van het leven?
Ik denk dat voor mij de zin van het leven is op zoek gaan naar de zin van het leven. En ik zeg altijd, er zitten zoveel touwen in mijn hoofd en soms raken ze in de knoop. En waarschijnlijk ontwarren ze zich, maar daarna zijn er ook weer andere touwen in elkaar geknoopt. Dus ik denk dat het, vooral met het schrijven, je gaat op zoek en je vindt iets. Maar ik vind dat je altijd jezelf en je wereldbeeld en hoe je denkt in vraag moet stellen en opnieuw moet gaan zoeken. En ik denk dat die zoektocht nooit gaat eindigen.
Je hebt een eerste boek uit, hè? Verkruimeld Land. Je schrijft ook columns, onder andere voor Mo-magazine en ook af en toe voor de website van de VRT. En je studeert biomedische wetenschappen. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Goh, ik vond het eigenlijk niet zo'n moeilijke keuze. Ik ben altijd op zoek naar de dingen die het leven ontwarren of betekenis proberen te geven. En ik denk dat biologie, zoals ook literatuur, verklaringen geeft aan de dingen die er om ons heen gebeuren. En ik vind dat belangrijk om mijn waarheid te vormen, want ik denk dat elke waarheid persoonlijk en gefragmenteerd is en dat dat gebaseerd is op verschillende dingen uit ons leven. Dus daarom.
En wat wil je daar later mee doen? Met die studie?
Ik vind het belangrijk om uit mijn literatuur te kunnen vluchten. Ik denk dat dat mijn grootste zwakte is. Dat ik vlucht in gekozen onwetendheid, onverschilligheid. Dat ik bepaalde dingen niet... dat ik daar niet mee in aanraking wil komen. En mijn literatuur confronteert me juist met heel erg veel dingen. En ik heb dat nodig om te verwerken. Om betekenis te zoeken. Maar anderzijds wil ik ook een soort van parallel leven ernaast hebben. Dus ik zou het heel fijn vinden om aan een onderzoek te mogen meewerken of in een laboratorium te eindigen, om op andere manieren om te gaan met het leven.
Ja. Niels Koppes, kan jij zeggen wat de zin van jouw leven is?
Ik vind dat een moeilijke, maar ik zou zeggen om open te staan. Omdat ik denk dat er nood is in de samenleving om open te staan. En omdat ik denk dat iets zinvol doen, dat wil zeggen iets doen dat iets bijdraagt. En voor mij iets bijdragen, dat kan van alle hoeken zijn, alle mensen, alle meningen, alles, alle kleuren. En dat is openstaan. Ik denk dat er echt een nood is ook in de samenleving om open te staan. En om alles te zien als zinvol. En ik denk dat dat een attitude is die ik probeer te hebben. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar dat is wel een attitude die ik probeer te hebben en die ik ook wil doorgeven.
Je hebt aan het KASK gestudeerd.
Hè? Ja, ik heb aan het KASK gestudeerd. Academie voor Schone Kunsten in Gent.
Ja, en welke richting?
Nu noemt dat autonome vormgeving, als ik me niet vergis. In der tijd was dat multimediale vormgeving.
Ja. En met welke bedoeling?
Wel, toen ik afstudeerde, in de humaniora dan, ik had mijn twee laatste jaar van de humaniora had ik een kunstrichting gedaan in Sint-Lucas, Brussel, beeldende vorming. En na die studie wist ik eigenlijk totaal niet wat ik wou gaan doen. Maar ik moest wel iets doen en ik dacht van ja, aangezien ik nog tijd wil hebben om te kunnen kiezen, ga ik gewoon een richting kiezen die mij de vrijheid laat om niet te kiezen. En toen kwam ik op een open deurdag op het KASK en gans het KASK is wit. Al de muren zijn wit geschilderd. En dan was er zo een gangetje. We noemen die tram zwart, dat was de bijnaam. Een gangetje waar dat plafond niet gigantisch hoog was. Dat was gewoon normaal zo, terwijl de rest van de school echt gigantisch was. En alles was zwart en het waren allemaal kleine ruimtes. En ook de ganse school was in goede staat en dat was echt in een zeer slechte staat. En ik ben daar binnengekomen en er was echt zo'n magie voor mij. Dat iedereen zo, ik had echt het gevoel, iedereen mocht doen wat hij min of meer wou. En dat is ontdekken wat dat hem wil doen. En het interessante was, die 5 jaar dat ik daar heb gezeten, kon ik eigenlijk gewoon onderzoeken wat ik wou doen. Wat ik wou bijdragen in de maatschappij, wat ik wou doen voor mezelf. En wat ik bijzonder vond aan die richting, is dat het eigenlijk omgekeerd is dan wat dat, pedagogie normaal op school is. Zijnde, ik ben leerkracht, ik geef je een opdracht, volgende week komt je en je geeft mij af wat je gemaakt hebt. En oké, tof, wat doe je ermee? Waarschijnlijk niks. Waarschijnlijk belandt dat in je zolder of in je kelder en ga dat dan nooit gebruiken. En bij ons was het omgekeerd. Het was, gedoe maar, ontdekt maar. En kom naar mij als je conclusies trekt. En ik ga voor u op onderzoek om te zien hoe dat je die projecten verder kunt ontwikkelen en verder een waarde geven in de samenleving of whatever. En eigenlijk, ik ben afgestudeerd met wat dat vandaag mijn job is.
Mm-hmm.
Omdat ik tijd had om dat te doen en toestand is ontstaan en is mijn eindwerk geworden op school en zie mij nu, ik ben nog altijd bezig ermee en ik vind dat wel tof. En dat is niet enkel bij mij, dat is bij al mijn medestudenten die zijn nog allemaal bezig met wat dat die toen deden.
En hoe ben je daaraan begonnen, aan toestand?
Aan toestand?
Het is een heel bijzonder project, hè?
Eigenlijk heel simpel. ik heb een goede vriend Felix. Nog altijd mijn goede vriend. En in der tijd hadden we gewoon besloten om samen iets te beginnen. We deden al van alles samen. Hè. En we hebben een chalet gehuurd. Niet gehuurd. We mochten een chalet gebruiken in Ardennen. Gratis, maar we moesten dat vernissen. En we hebben dat gedaan. En dat was dan de context van... Oké, we gaan er naartoe, maar we gaan vooral... Ons project, hetgeen dat we dan samen willen doen, wist niet wat dat was, dat daar gaan bedenken. Zo. Omdat we veel raakvlakken hadden, maar we moesten dat benoemen. En na die week vernissen en brainstormen kwamen we terug met een titel, Toestand. En dat was een basic idee. En het idee was gewoon om... Eigenlijk, het idee was niet om leegstaande gebouwen per se te gaan gebruiken en socioculturele centra. Dat zijn definities die daarna gegroeid zijn en ontstaan zijn. Maar het eerste idee was om een plek te genereren waar dan mensen met elkaar in dialoog gaan. Omdat er nood is, lijkt mij in een samenleving, om mensen samen te zetten die een uiteenlopende mening hebben. Anders heb je nogal een zwak gesprek, lijkt mij. En dat was het basic idee om een plek te doen ontstaan waar dat evengoed een dakloze als de rijkste man uit Brussel, als whatever. Zo. Echt een mix maken... waar een gesprek waardevol wordt. Ja. En ook zeer kunstzinnig, hè, uiteindelijk. Allee.
En hoe moeilijk was het om die plek te vinden? Want jullie zoeken naar leegstaande panden, hè, in Brussel.
Het was niet per se moeilijk om een plek te vinden in C. Het was moeilijker om ons redelijk zot, ambitieus verhaal, om dat waarde te geven. Omdat als je begint, zijn de twee pummels, je bent twee studenten. En niemand neemt u serieus. En dan we hebben eigenlijk gewoon een strategie uitgeschreven. We zijn gaan babbelen met iemand die een communicatie-expert is. Toevallig een vriend van mijn vader die ik aangesproken heb. En die zei exact wat ik u nu zei. Jullie zijn twee pummelstudenten. Niemand gaat jullie helpen. Dus laat u steunen. Nou, oké, steunen. Wat is dat juist, Sine? Ah, maar dat is heel simpel. Je gaat naar iemand die... wat bekendheid heeft of die al iets heeft gedaan in zijn leven en die gerespecteerd wordt en je vraagt hem van, wilt jij ons steunen? Dus natuurlijk, je doet een PowerPoint, je presenteert je verhaal en als hij dat plezant vindt, als hij dat goed vindt, dan gaat hij zeggen, oh ja, is goed, ik steun u. En zo zijn wij met mensen uit de cultuursector, mensen uit meer de sociale sector, mensen uit de politiek ook, met heel verschillende figuren presentaties gaan geven gedurende een jaar. Maar na een jaar hadden we een steunlijst van echt zo belangrijke mensen. En ineens waren we niet meer twee pummels. Dat is zot, want dat is eigenlijk gewoon een bel. Hè. Dat wil niks zeggen, maar dat is gewoon waardevorming. En dat is, er is ook het vieze woord lobbying een beetje misschien. Ja.
Maar je hebt een vrijplaats gecreëerd, letterlijk en figuurlijk, zo kan je het wel noemen, waar alles kan. Hoe zorg je dat daar toch structuur in zit? Dat je niet wordt overgeleverd aan vandalisme en geweld? Mm-hmm. Want als iedereen daar alles kan doen, hoe hou je dat een beetje in de gaten?
Twee dingen. Het eerste, het is daar geen complete chaos. Wij werken met 13 mensen voor Toestand.
En dan heb je het nu over Allee du Kai?
Ik heb het over Toestand in het algemeen. Wij beheren eigenlijk 30.000 vierkante meter in Brussel.
30.000 vierkante meter?
Ja, en dat is verdeeld over drie projecten. Mm-hmm. En daarvoor werken we dus met 13 mensen die in dienst zijn, maar ook met een hele hoop vrijwilligers die zich echt inzetten in dat verhaal en die fantastisch werk doen. Dat is één ding, dus vrijplaats, oké, met andere principes, maar zeer goed gestructureerd en georganiseerd. Langs de andere kant, vandalisme, diefstal, agressie, ja, uiteraard, dat gebeurt. En ik denk, als je... u niet zou inzetten of inspelen op de noden van de maatschappij, dan gebeurt dat niet. Dus het zou naïef zijn om te denken, als je daarmee aan de slag gaat, dat er niets gebeurt. Uiteraard gebeurt dat. En gebeurt dat minder als vroeger? Ja. Want we hebben ons leren organiseren en we weten hoe daarop in te spelen als er een geval is van agressie enzovoort. Maar het is naïef om te denken dat je alle jonge gasten van straat gaat plukken en dat daar nooit een keer een jonge gast een joint gaat rollen binnen of zo. Allee, dat is naïef om dat te denken. Dus ja, dat gebeurt. En is dat problematisch? Nee, dat is fantastisch.
Jullie hebben ook een echte activiteitenkalender, hè?
Ja.
Ja, ik heb gekeken vandaag, wat was er vandaag ook alweer? Dansles, zag ik?
Dat zou kunnen. Dat weet ik niet van buiten.
Luchtacrobatiek. Staat ja. er ook ergens op?
Ja.
Ja, dat is vandaag trouwens, luchtacrobatiek. Ja, ja, ja. Ja, vond ik al heel spannend. 3 uur lang.
Ja, dat zijn individuele lessen. Die specifieke activiteit. Ja. Maar wij werken vooral eigenlijk... Wat we doen is, we gaan vooral op zoek naar partners. Verschillende publieken aan de slag gaan. En we proberen eigenlijk een puzzel te maken, te cureren, zeggen sommigen. Hè. En om echt een stad in de stad te zijn.
En het is zo'n fascinerend project dat jullie dit jaar ook een ultima hebben gekregen uit handen van minister Sven Gats.
Ja.
Betekent wel wat, hè?
Ja.
Dat is toch een mooie bevestiging van wat jullie aan het doen zijn.
Ja, dat is wel tof. Ja.
Als ik naar jullie drie kijk, zijn jullie blij met wat jullie nu zijn geworden? Ik heb wel die indruk, hè?
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
Niels, ben jij blij dat jij nu aan het doen bent wat je aan het doen bent?
Ik ben tevreden. Ik ben blij met wat ik doe. Ja, zeker.
Ja, ook, hè?
Ja, ik vind het vooral een beetje onwerkelijk. Want het was mijn droom als klein meisje. En dan gisteren sta je opeens bij een receptie en dan zegt de dichter Charles Ducal van ja, ik heb je boek nog niet gelezen, maar dat ga ik nog wel doen. Alsof ik van hem zou verwachten dat hij mijn boek leest. En dan denk ik van, wat een eer. En dan, dus ik heb een beetje mijn droom bereikt, maar ik ben wel aan het denken van, elke nacht worden er nieuwe dromen geboren, dus ik heb veel zin in wat komen gaat.
Ja, je hebt nog een heel leven voor je. Ja.
Te duiven. Geen kans, er is geen kans op nog twijfel. Oh, lieve, snel naar de hel, dan terug naar de
van Bazaar. Ea Sabi, Niels Koppes, Rania Elmart. Wie is de grootste fan van Bazaar, als ik naar jullie drie kijk?
Ik denk Rania.
Jij hebt ze gezien, hè?
Ja, ik heb ze op Blauw Nu Idee gezien, ja.
Ja, en?
Magisch moment. Dat was ook de slotact. Echt.
Dit nummer, ja.
Geweldig.
Wat iedereen meezong waarschijnlijk uit volle borst.
Ja, zeker.
Ja. Wat is het? Liever snel naar de hel of traag naar de hemel, volgens jou?
Oeh, moeilijke. Want ik zie mezelf niet echt als een heilig boontje. Maar toch zou ik liever naar de hemel willen.
Want ik wil het even hebben met jullie over het geloof. Waarin geloven jullie? Niels? Niels Koppes?
Ja, we hadden die vraag dus op voorhand gekregen. En ik heb, denk ik, wel een tof zinnetje geschreven erover. Dus ik zal het even voorlezen. Ja. Dus de vraag was, waarin geloof je? En ik heb als antwoord gegeven in de stream of consciousness, het dagelijkse manifest dat mijn dagboek zou kunnen zijn, in de schets van het leven en de spontaniteit van de mens.
Dat is zeer goed neergeschreven.
Ja,
ja. Omdat, en dat is het ook.
Ja, ik vond dat interessant om geloof te zien als iets dat magisch is, iets dat je individueel bepaalt en iets dat je niet definieert. Omdat vanaf dat je geloof definieert, dan denk ik dat dat dialoog taboe wordt. En dan... waar dat geloof eigenlijk iets zou moeten zijn dat misschien, ja, ik weet niet, voor harmonie zocht in de samenleving, allee, zocht het eigenlijk voor het omgekeerde. En voilà, ik denk dat dat wel belangrijk is.
Ea Sabi, herken je daar iets in? Als ik jou de vraag zou stellen, waarin geloof je?
Ik herken daar iets in die zin van dat ik geloof dat we allemaal op zo'n manier geloven dat we naar hetzelfde streven. Dus bijvoorbeeld de waarden en normen waar iedereen het over heeft, van dat soort kleine dingen, zoals Niels al zegt, dat zorgt heel erg veel voor confrontatie en discussie. Terwijl als we gaan kijken, zijn we in wezen allemaal dezelfde. Mensen op zoek naar geluk en met allemaal struggles op ons pad waarin we tegengehouden worden. Als er echt iets is waarin ik echt geloof, dan is dat dat alles wat op mijn pad komt, zowel goed als slecht, dat dat zo zwaar is als ik dragen kan. En dat dat komt met, ook met een kracht, zodat ik boven blijf. Zodat ik, en dat is mijn vertrouwen. En ik definieer dat geloof dan wel. En ik zeg dan ook wel dat ik geloof in God. Maar ik denk wel dat... dat die spiritualiteit soms verloren gaat. En dat we meer zijn van, oké, als we dit doen, dan zijn we een goed mens. Maar het gaat om het goed mens worden. Het gaat niet om het dit doen.
Rania Elmart, waarin geloof jij?
Ja, ik heb vooral de vraag gekeken naar, allee, op mezelf afgesteld en ook op anderen om me heen. En de conclusie is eigenlijk dat ik heel erg geloof in de kracht van mezelf. De kracht in de mens en de capaciteiten die elke persoon heeft. Het is eigenlijk van, wij komen er uiteindelijk wel met onze kracht, met onze talenten. En de perfecte manier om daar al aan te beginnen is bijvoorbeeld al op school. Als ze op school aftoetsen, wat zijn je talenten, wat zijn je krachten, waar liggen jouw capaciteiten, wat maakt jou goed? Dan word je eigenlijk al heel gelukkig van jezelf. En krijg je kracht om dingen te doen die je altijd al zou willen doen. Mm-hmm. Heel veel scholieren geven dan ook gewoon helaas aan dat ze niet zo hard gestimuleerd worden op school. En dat er veel meer wordt gekeken naar wat ze fout doen. In plaats van complimenten geven. Ah, je doet dat fantastisch goed, doe zo verder. En dat zou meer mogen.
In hoeverre ben jij kind van je ouders?
In hoeverre ben ik kind van mij? Ik ben een mama's kindje.
Yeah.
Ja, maar ik zou mezelf een beetje beschrijven als een kind van een andere generatie. Met hele andere inzichten, hele andere gedachten. Ik ben ook veel meer opendenkend dan mijn ouders. Ik krijg veel meer inzichten door bijvoorbeeld veel te lezen. Ik ben heel graag bezig met filosofie en heel veel de verlichting een beetje te volgen. En mijzelf in te zetten in andere mensen ook vooral. Ik ben heel empathisch en kijk heel erg naar wat vindt een ander of hoe voelt een ander zich waarbij ik dingen zeg.
En wat heb je meegekregen van je ouders?
Respect. Vooral heb respect voor iedereen. Ondanks geloof, ondanks mening, ondanks gedrag. Er schuilt altijd een andere persoon in dan iedereen altijd toont. Dus je moet altijd gewoon een fundamenteel respect hebben voor je medemens.
In hoeverre ben jij kind van je ouders, Niels Koppes?
Ik zie mijn ouders eigenlijk meer en meer... ik zou zeggen minder en minder als ouders. En meer als vrienden. Mensen die ik echt graag heb. Juist omdat die mij altijd gerespecteerd hebben in wat ik gedaan heb. En ik denk dat ik niet altijd een evident kind was. Dus ik denk dat ik dan ook veel respect heb voor de vrijheid en de kansen die ze mij gegeven hebben.
Ja.
Omdat ik denk dat opvoeden misschien het moeilijkste is wat er bestaat.
Eya Sabi, in hoeverre ben jij kind van jouw ouders?
Ik ben denk ik heel erg kind van mijn ouders. Dus ik denk dat ook mensen die bijvoorbeeld mijn papa niet kennen, zien mijn mama heel erg in mij en andersom. Dus ik denk dat ik een mix ben geworden. Maar als je vraagt wat ik echt heb meegekregen van mijn ouders, dan is het echt vertrouwen in mezelf. En mijn vader zei vroeger ook altijd van, oh, Eya, die gaat zo groot worden. En dat hoeft ook niet per se zo te zijn, maar het is gewoon omdat hij zo gelooft in je, dat je ook gelooft in jezelf.
Je zei zo net, ik geloof in een God.
Ja.
Wat voor God is dat?
Een God waarin ik vertrouwen heb. Ik geloof bijvoorbeeld in het lot, maar ik geloof ook dat ik eigen keuzes kan maken en invloed kan uitoefenen op dat lot. Maar ik ben dankbaar voor alles wat er op mijn pad komt, omdat ik ook geloof van God heeft het zo gewild. En dat is niet alleen een vertrouwen dan in jezelf, maar ook in het leven, hoe het loopt.
Je vindt het lastig als ze jou contacteren om alweer eens de moslims te verdedigen, hè?
Ja, ik denk dat ik dat punt overstijgd heb. Is dat het voltooid deelwoord van overstijgen?
Uh-huh.
Maar ik denk dat ik ben hier niet om te verdedigen wie ik ben. Dit is mijn identiteit. En die is meerlagig. En ik ben niet alleen moslima. Ik ben veel meer. En ik heb een boek geschreven. En als jullie mij niet contacteren om dat boek, maar wel om een aanslag, wat voor beeld zetten jullie van mij neer? En ik doe daar niet meer aan mee.
Uh-huh. Je draagt een hoofddoek.
Ja.
Waarom?
Voor mij was het vooral toen ik jong was dat echt volwassen worden. Dat was een hoofddoek dragen. Al de vrouwen naar wie ik opkeek droegen een hoofddoek. Maar naarmate ik ouder werd, werd dat wel bewuster. En ben ik een hoofddoek gaan dragen voor mijn godsdienst. Ik geloof dat er bepaalde gedragsregels zijn, maar ook kledingsvoorschriften die opgelegd zijn. En dit is mijn interpretatie daarvan. Kan op verschillende manieren natuurlijk. Ik zeg niet van het moet op deze manier. Maar ik voel mij daar goed in.
Het is trouwens een hele mooie, vind ik.
Dank je.
Ja.
Ja, ik vind wit past niet zo goed bij mij. Dus een beetje roze en dan...
Oud roze, ja. Ja. Niels, is dat iets dat op de plek waar jij werkt, toestand, ter sprake komt? Het geloof, het verdedigen van... de islam, hoofddoekendebat.
Nee,
zijn dat
niet
onderwerpen
echt
van gesprek?
Dat is niet echt onderwerp van gesprek, nee. Ik zie niet echt de zin. Ik weet niet. Ik begin daar ook niet over, omdat ik zie niet wat dat de zin daarvan is of zo, om daarover te beginnen. Omdat je creëert een polemiek over dingen te babbelen die zogezegd problematisch zijn, maar die dat totaal niet zijn. Ik vind dat een beetje tijdverlies om elkaar te gaan pieken op details eerder dan open te staan en bij te leren.
Rania, is de islam onderwerp van gesprek op school?
Op school is het natuurlijk heel belangrijk dat er open wordt gekeken naar allerlei godsdiensten en allerlei religies. En als ook de plaats om kennis te maken met allerlei religies. Dus het is belangrijk dat alle religies aan bod komen om dan een openheid te tonen ook naar buiten toe.
Mm-hmm. En wat wordt er gezegd over het dragen van een hoofddoek op school?
In het GO, alleen bij het gemeenschapsonderwijs, geldt een algemene regel. Bij het katholiek onderwijs wordt er gekeken. Sommige scholen wel, sommige scholen niet. Maar je merkt dat scholieren toch wel van mening zijn dat er echt moet gekeken worden naar de school zelf. Als er in de schoolcultuur zelf veel moslima's zijn die zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel een hoofddoek dragen voor mijn geloof, laat ze dat dan doen. Een algemeen verbod is daar weer iets van... Ja, je mocht het niet.
Ja.
Dus het is heel erg belangrijk om te kijken naar de situatie in de schoolcultuur zelf.
Eya, jij was ook even onderwerp van gesprek bij de burkini-rellen.
Ja.
Ja. Je hebt twee burkinis?
Ja, hele mooie ook.
Ergens, ja. Ja. En die draag je?
Ja. Ja, ik loop ook zo over straat, dus ik zou niet weten waarom dat aan het strand anders moet. Maar het was toen vooral voor de vrije keuze van de vrouw. Want op het strandfeest dat wij georganiseerd hadden, waren er veel meer vrouwen met bikini dan met burkini. En daar staan wij ook voor. Ik denk dat ik mij ook moei in alle onderwerpen die die vrouw gerelateerd zijn. Omdat ik het gevoel heb dat we wereldwijd zo achterlopen op dat vlak. Nu, dat is misschien, klinkt dat een beetje cynisch. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de eerste en de tweede feministische golf in Europa, dan heeft dat toch wel iets teweeg gebracht. Dus ik denk wel dat je ervoor moet blijven strijden.
Om die vrijheid te hebben, om te dragen wat je wil.
Ja, om die vrijheid te hebben, maar ook wat Niels een beetje zei, dat het tijdverspilling is, dat wij onze pijlen ook aan het richten zijn op de verkeerde mensen. We hebben het niet over de conflicten wereldwijd, we hebben het over vluchtelingen. We hebben het niet over angst in de samenleving, over wat er aan het gebeuren is. Nee, we hebben het over de moslims en de islam. En ik heb gewoon een stap achteruit gezet. Ik wil daar niet meer aan meedoen.
Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs.
Als je bitch wil chillen en ze belt mijn nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen.
Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies van slapen. Niets knuffel, iets echt fokje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken weg. Stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze houdt van gek, houdt van seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot, staat seks met je pa. Geen blad voor mijn mond, maar recht voor mijn rap. Ze zullen er niet zijn als het slecht met me gaat.
Hey bitch, schuif op, wij komen binnen met z'n allen. Je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen. Ik ken bitches zoals jij en ik vang ze elke keer. Morgen weet je ze maar niks meer, dat maakt niet uit, want ik vind het wel goed zo. Ik bel klein en ik zeg kom langs bro. Misschien dat mijn liefde vroeg afloopt. Je ruikt beat en seks als ik langs loop.
Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs, ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, 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 wil chillen, wil chillen. Als je bitch wil chillen.
Vroeger zongen ze over seks, drugs en rock'n'roll. Nu gaat het over drank en drugs. Het is, de seks is ervan afgevallen. Dit waren Lil Kleine en Ronnie Flex. Jullie kennen dit nummer natuurlijk wel. Hè. Hoe zit het met jullie gebruik van drank en drugs? Eyasabi?
Nee, ik heb nog nooit drank of drugs gebruikt. En ik ben er wel blij om. Maar gisteren had ik zo heel erg nood aan fastfood. En toen dacht ik van, oké. Dit is ergens ook wel een beetje een verslaving. En ik vind dat principieel fout van mezelf. Dat ik dan zeg van ja, ik drink geen alcohol en ik doe niet aan drugs. Maar ik vind dat ik dat dan moet doorzetten in mijn hele leven. En dat ik dan elke vorm van verslaving een beetje moet uitbannen. En ik vind eten en hoe we omgaan met eten en duurzaamheid en van dat soort dingen en groene energie bijvoorbeeld. Ik was daar nooit mee bezig. Maar ik vind wel dat ik daar bewuster van moet zijn nu.
Rania Elmart, drank en drugs, is dat in jouw leven aanwezig?
Nee. Vanuit principe vooral. Ik wil mijn eigen lichaam niet schaden, of mensen om me heen ook niet, want je ziet zoveel situaties waar het helemaal mis kan gaan. En ook vooral de mensen om je heen die je dan zo hard affecteert door bijvoorbeeld een drugsverslaving te hebben of een drankverslaving. Je ziet vaak ook op bijvoorbeeld televisie-interventies waarvan familieleden smeken om te stoppen met hun verslaving of naar rehab te gaan, als het ware. Ik zie mijn lichaam als het ware een beetje een tempel. Dus waarom zou ik dat schaden? Ik moet daar zelf zorg voor dragen.
Niels Koppes, jij bent een beetje ouder, hè? Je hebt wat meer levenservaring. Ook als het daarover gaat.
Drank en drugs, ik kan wel pintjes drinken, maar drugs, met uitzondering dat ik vroeger veel cannabis heb gebruikt, blijf ik van alle drugs af. Ja. Nooit gedaan. Maar ik heb wel een periode gehad waar ik problematische wietgebruiker was. En dat is nu volledig gedaan. Ja. En dat is denk ik een van de meest consequente en beste keuzes die ik heb, die ik heb genomen in mijn leven, omdat die keuze heeft veel impact gehad.
En hoe is het zover kunnen komen?
Ik weet dat niet. Je bent jong en je probeert gewoon dingen. En voordat je het weet, zijn ze verslijfd aan een product. Ik denk dat het zo simpel is. Ik denk dat ook niet gaat over dat product in zee, want ik denk dat er mensen zijn die perfect normaal wiet kunnen consumeren. Ik denk dat dat vooral gaat over mensen hun persoonlijkheid en dat dan gelinkt aan het product. Mijn mama die kan 1 sigaret roken in de zomer of zo, als er vrienden op bezoek zijn, en dan stopt dat. Ik kan dat niet. En ik denk dat veel over mij zegt of zo. Ja.
En hoe ben je erin geslaagd om te stoppen? Lijkt me niet zo makkelijk.
Op een gegeven moment moest ik een examen opnieuw afleggen. Niet de eerste keer, maar ik denk de 3e keer dat ik dat examen moest afleggen. En dat was echt zo'n buisvak. Iedereen buizen constant op dat vak. Dat was kunstgeschiedenis in de middeleeuwen, als ik me niet vergis. En ik ben toen bij mijn oma gegaan om te gaan studeren. Omdat daar geen internet is, maar ook omdat ik geen jointen kan roken. En dat is niet gelukt, omdat ik dan uiteindelijk ben vertrokken een dag vroeger naar Gent. En dat ik daar toen die avond nog een joint heb gerookt met een vriendin. En toen ik had echt keigoed gestudeerd, maar toen ben ik gewoon mega onzeker geworden. En heb ik dat ook examen opnieuw compleet geflopt. En toen heb ik mijn pa gebeld. En die is naar Gent afgekomen, die heeft zijn werk laten liggen. En die heeft mij... ik heb hem gezegd van, kijk, ik zou graag een radicale keuze nemen die mij ten goede komt. Maar ik kan dat niet alleen, denk ik. En ik heb hem eigenlijk voor een verdomme feit gesteld, zijnde of ik stop of jij steekt mij ergens vast waar dat mensen mij professioneel kunnen helpen. En ik ben gewoon gestopt. Dat was mega bizar. Maar ik heb van die moment nooit meer nood gehad om mijn joint te roken. En ik ben daar eigenlijk volledig vanaf. En mensen in mijn omgeving gebruiken wel zo. En ik heb daar helemaal geen moeite mee. Zo. Uh-huh.
Dus het heeft ook invloed op jouw gezondheid natuurlijk, hè?
Ja.
Allicht.
Ja.
Weet je wat het kan veroorzaken?
Ja. Het roken van wiet. Mm-hmm. Ik denk longkanker en psychoses. Mm-hmm. Zoiets, ja.
Kan je wel gevoelig voor worden.
Ja, maar bij mij, als ik eerlijk moet zijn, ik heb daar niet zo dat idee van, mijn lichaam is mijn, mijn tempel. Dat idee heb ik niet. Omdat ik nog altijd sigaretten rook en veel te veel koffie drink. Maar wat ik wel heb, is dat ik denk dat je psyche, je geest... ik weet niet... Het is voor mij vooral belangrijk dat ik vrij ben om te doen wat ik wil. En of dat ik vroeg of oud sterf, misschien zou ik daar beter eens over nadenken. En ik kijk wel regelmatig eens in de spiegel en dan denk ik, misschien moet ik wel nog eens goede keuzes maken of zo. Maar voor mij gaat het vooral over mijn mentaal. Ik merkte vroeger, als ik... wie dat liggen op mijn bureau en ik had een belangrijke afspraak, dan gebeurde dat wel eens dat ik zei, ik laat die afspraak vallen en alles wat dat stressvol was, kon ik opzij schuiven en negeren, maar uiteindelijk werd ik gewoon meer gestrest of zo. En voor mij, wat dat achteraf is gekomen, en ik heb dat pas gemerkt na een jaar niet meer te gebruiken of zo, is dat wat moeilijk is, kan ook. En dat is van alles dat ik vroeger niet durfde, dat ik vandaag echt gewoon... Ik heb wel nog schrik, hè, maar ik doe het wel gewoon zo.
Je kan beter opkomen voor jezelf nu?
Ja, voilà. Meer... Dat vat het wel goed samen, denk ik.
Ja, meer zelfzekerheid toch wel.
Meer zelfzekerheid in mijn onzelfzekerheid, ja.
Mm-hmm. En merk je dat drugs echt ook aanwezig is onder jongeren? Is dat een grote problematiek?
Maar ik vind dat lastig dat mensen het woord problematiek gebruiken.
Ja?
Het is Alles is altijd een probleem. Uiteraard is... Allee, drugs is iets waar je moet afblijven, maar dat woord is nogal sensationeel. Zo, drugs. Allee, ik bedoel, mijn mening over drugs is dat alle drugs gelegaliseerd zouden moeten worden. Dat is, dat is nogal een radicaal statement. Ik weet dat. Maar ik denk dat mensen die bijvoorbeeld heroïnegebruikers zijn, die zich gaan prostitueren om aan hun shot te komen of die diefstallen gaan plegen, als je dat legaliseert en je creëert een centrum, blijkt dat er één is geweest in Charleroi of Luik, ik weet niet meer, als ik me niet vergis wat. Daar is zo een centrum geweest waar dat mensen gewoon legaal mochten gaan gebruiken en 2 shots kregen per dag of 1 shot. En zo bouwen die af. En zo geraken ze uit de illegale prostitutie en plegen ze geen misdaden meer. Allee, dat klinkt toch fantastisch. En dan weet je tenminste met wat je bezig bent. Terwijl nu, je hebt totaal geen vat. Je weet niet wat er gebeurt. Ik zie het wel. Hè. Ik ga in een metrostation aan IJzer en mensen zitten zich te shooten elke dag. En dan wordt het gevaarlijk, want ze gebruiken vuile naalden enzovoort enzovoort. Ik ben niet voor legalisering, zodat iedereen ze maar kan gebruiken. En lijkt in Amerika dat een megacommerce wordt, daar ben ik niet voor. Hè. Ik ben voor een legaal gebruik dat goed omkaderd is. En een drugsverbod, nultolerantie zonder visie, ik vind dat gewoon niet zo intelligent, omdat dat gewoon niet werkt.
Wie van jullie is verslaafd aan tv-series kijken? Nee, Eja niet. Nee, Rania?
Ik ben...
twijfel.
Ja, ik heb sinds deze maand een Netflix-account. Dus ik ben een klein beetje guilty. Maar een echte verslaving noem ik het niet, want ik kan wel zeggen van, ja, kijk even niet.
Ja, Niels?
Nee, echt niet. Nee.
Rania, Game of Thrones? Is dat wat je volgt?
Ja, ik volg Game of Thrones, Gossip Girl. Ja, ik ben ook weer opnieuw begonnen met Friends, How I Met Your Mother en zo. Maar ja, Game of Thrones is wel zo'n serie waarvan ik niet kan zeggen, allee, vooral omdat alle seizoenen al bijna uit zijn. En als je dan begint, kun je niet zomaar zeggen van ja, ik stop. Dat is wel een hele gevaarlijke.
Je moet blijven kijken, dan ken je ook deze thema muziek natuurlijk. Hè. Muziek uit Game of Thrones van Ramin Djawadi. Volgend jaar op tournee met zijn muziek. En 22 mei 2018 speelt hij in het Sportpaleis in Antwerpen. Zometeen praat ik verder over de grote levensvragen met Ea Sabi, Rania Elmart en Niels Koppes, de jeugd van tegenwoordig. En check ook even de website van degrotelevensvragen.be.
De Roger Waters Us and Them Tour komt naar het Sportpaleis. Wegens overweldigend succes een extra show op zaterdag 12 mei. Met songs van Pink Floyd's beste albums. En een buitengewone surround sound live. Roger Waters. De klank, de visie, het spektakel. Op 11 en 12 mei in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets via livenation.be. Samen met het laatste nieuws en Radio 1.
Ik ben Linde Merkpool en ik loop de 100 kilometer run voor Kom op tegen kanker. 100 kilometer, alleen! Zot! Ik loop ze samen met 3 vrienden. De eerste loopt er 40, de tweede sluit aan en loopt er 30, de derde 20, de vierde 10. Samen 100 dus. Tegen kanker en voor kankeronderzoek. Ik zoek alvast 3 loopvrienden. Jij ook? Schrijf je in op 100kilometerrun.be. De 100 kilometer run voor Kom op tegen kanker. 18 maart 2018 op en rond de Universiteit Antwerpen en het UZA.
Vandenborre.be presenteert Waarom nog wachten? Voor wie niet kan wachten, wij leveren ook gratis op zaterdag en zondag. Vandenborre.be, dat is hoe je wil, wanneer je wil.
Een belofte kan levens redden. Beloof daarom aan familie en vrienden om niet meer te gsm'en als je rijdt. Beloof het ook op beloofd.be. Een campagne van de Vlaamse overheid.
Play van Telenet is er ook wanneer de kinderen bij jou zijn.
Nee, deze week zijn de kinderen van mijn vriendin hier. Hè? Deze week, ja.
Ah, en dan volgende week die van u.
Ja, nee, vanaf vrijdag komt de 2 weken tijdens het weekend. Die van mij. Hè.
Gelukkig kunnen jullie met Play tot 7 dagen terugkijken naar de programma's die jullie samen willen bekijken.
Dat is dan zondags tijdens de evenweekends. Hè? Dan is iedereen hier.
Kies nu voor Play en kijk 1 maand gratis. Ideaal voor tijdens de herfstvakantie. Info en voorwaarden op telenet.be/play. Telenet zijn geweldige tijden.
Met Selection?
Ik zou mijn huis wat beter willen beveiligen.
Aha, wat dacht u van een slimme deurbel? Zo ziet u met uw smartphone wie er voor de deur staat.
Amai, dat is knap. Zeg eens iets nieuws.
Zeker mevrouw, slimme beveiliging, slimme verlichting, slimme verwarming. Of ja, eigenlijk kunnen wij bij Selection uw huis op alle aspecten